Hartelijk welkom in deze middagdienst. U hebt de moeite genomen om te komen en dat stellen we erg op prijs. Wij zeggen ook aan het begin van deze middagdienst dat al onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik stel voor dat we God lof zingen met gezang 444. De versen 1 en 2 mochten jullie nog geen boekje hebben. Er staat hier een kratje voor in. Of waar staat dat ding nou precies? Oh, nou daar ergens. En dan kun je nog een boek pakken. Zullen wij bidden om God zegen? Heer onze God, Vader in de hemel. Wat is het goed om aan het begin van deze dienst uw naam lof te zingen. U de schepper van het al. U degene die een geschiedenis begonnen bent met ons mensen. U die door en in uw volk Israël hebt laten zien wat uw bedoelingen zijn en waar u naartoe werkt. U die uw liefde en genade concreet gemaakt heeft in Jezus Christus, zijn zending, werk, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En u die sinds de Heilige Geest is uitgestort, waait door deze wereld om ieder uw heil mee te delen. En we danken u dat u zo bent. Bewogen over deze wereld, over ons mensen. En dat u nooit moe wordt om ons op te zoeken. Om ons er weer bij te trekken als we verdwalen. Iets dat toch zo heel makkelijk gebeurt. Dank u wel voor zoveel liefde. Die liefde die wordt vandaag niet alleen met woorden gebracht, maar we mogen het ook zichtbaar voor ogen gesteld krijgen door middel van het sacrament van het Heilige Avondmaal. We horen uw goede boodschap niet alleen, maar we mogen het ook zien en proeven hoe goed u bent. En we vragen u, wilt u uw zegen ook over de avondmaalsviering van vanmiddag geven? Wilt u uw woord zegenen? Wil geven dat we erdoor geholpen zijn in ons geloof, dat het ons iets meegeeft voor de komende week? Heer, zo vragen wij u om een gezegende dienst voor ons allemaal. U weet hoe we hier zitten. U weet hoe ons hart eruit ziet, onze gedachten. En wij vragen u, wilt u voor ieder van ons persoonlijk iets in petto hebben wat ons optilt, waardoor we u kunnen loven en kunnen prijzen. We bidden dit uit genade om Jezus wil. Amen. We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het Heilige Evangelie. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Zullen wij bidden. Heer onze God en Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. Wij prijzen u voor de liefde van Christus, dat hij zich voor ons overgaf tot in de dood. Wij belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden. Zend ons uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. Wij zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Dit brood en deze wijn zijn afbeelding van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten wij daarom onze harten richten op hem, die koning is in de hemel en gastheer aan de tafel. Als inleiding op de viering zingen we gezang 444 vers 3. En daarna zijn degenen die het avondmaal met ons willen vieren van harte welkom. Gezang 444 vers 3. U bent welkom. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die ook de beker van de vreugde is, is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we met elkaar God danken voor dit avondmaal. Heer onze God, wij danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U maakt ons er zeker van dat we door Jezus Christus vergeving van onze zonden en eeuwig leven hebben. Geef dat we door uw Heilige Geest groeien in geloof. Geef ons de kracht om in ons leven te vechten tegen de zonde en staande te blijven in aanvechtingen. Doe ons uitzien naar de dag van Christus. Vervul al uw beloften. Dit alles bidden wij u om Christus wil. Amen. We zingen als afsluiting van deze tafel en daarmee als afsluiting voor de viering van vandaag. Gezang 445, vers 2. Wij gaan over van de dienst, van de tafel, naar de dienst van het woord. En voor de mensen die hier regelmatig komen in de tweede diensten, die weten dat we bezig zijn met een serie over Prediker. Vandaag lezen wij uit Prediker 7, de versen 1 tot en met 6. Prediker 7 vanaf vers 1. Beter een goede naam dan een kostbare geur. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neemt ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier. Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. Want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Ook dat is enkel leegte. Tot zover het woord van God. Als inleiding op de preek zingen wij Psalm 78, de versen 1 en 2. Psalm 78. Zometeen na de verkondiging zingen wij Psalm 90, de versen 4, 5, 6 en 7. Ik heb losjes boven deze preek geschreven. Een valse of een gulle lach. Beste mensen, de dag des doods is beter dan de dag van geboorte, zegt Prediker. Dat is een stevige uitspraak. En ik vermoed dat er maar weinig mensen zijn die hem in deze zienswijze volgen. Laten we zeggen, als John de Mol dit als uitgangspunt zou nemen voor één van zijn nieuwe programma's, dan zou hij nog diezelfde avond als een aartspessimist worden neergestapeld. Mensen willen dit niet horen. Zoals de meeste mensen na de begrafenis bij de koffie ook het liefst weer zo snel mogelijk over gewone, onschuldige dingen van het leven willen praten. Er zijn begraafplaatsen die boven de ingang hebben staan: Hodie mihi, kras tibi. Vandaag ik, morgen gij. Maar vrijwel iedereen probeert het te negeren. Het klinkt cru, het komt te dicht op de huid. Laten we het alsjeblieft over andere dingen hebben. Toch is het de vraag of prediker helemaal in deze richting denkt. Hij zegt dat wel, de dag van de dood is beter dan de dag van geboorte, maar als we het vervolg van zijn betoog lezen, als ook het geheel van zijn boek, dan kun je niet anders constateren dan dat deze man zeer betrokken is op mensen, op levende mensen. Alles draait bij hem voortdurend om mensen, over hoe ze in het leven staan, hoe ze op gebeurtenissen reageren, hoe ze omgaan met voorspoed en tegenspoed. Juist dat laatste ook, hoe ze omgaan met tegenspoed. Wil je de mens namelijk op zijn echtst hebben, dan zijn tegenvallers, troevige omstandigheden, de momenten waarop hij op zichzelf wordt teruggeworpen, de beste meetinstrumenten. Prediker beleeft zelf zijn mens zijn door en door. Weet ook hoe wij onszelf en elkaar soms voor de gek kunnen houden. We doen of we op ons best zijn, het gelukkig zijn als we een doelpunt maken, maar dan stelt prediker daar heel dwars tegenover: de dag van je dood is beter dan de dag van je geboorte. Het is beter dat je naar een huis van rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. Dick van Kampen zegt in dit verband een paar interessante dingen. Hij zegt: prediker is gericht op mensen, maar de wereld waarin wij leven draait veelal niet om mensen, maar om macht en geld. Ook godsdienst, het moet helaas worden gezegd, draait nogal eens niet om mensen, maar vermorzelt mensen door een visie, een leer of een leefwijze. Onder het mom van de juiste leer of de eer van God is de kerk er niet voor teruggeschrokken oorlog te voeren en mensen zelfs te verbranden. Het is nog niet zo lang geleden dat er in Ierland een verbitterde strijd werd gevoerd, gebaseerd op godsdienstige tegenstellingen, terwijl beide kampen zich beriepen op hun christen zijn. En veel mensen hebben in de privésfeer ervaren dat ze uitgestoten of genegeerd werden om godsdienstige redenen. Op de gereformeerd vrijgemaakte synode is onlangs, misschien hebt u het gelezen, met blijdschap gereageerd op het aanbod van de landelijke NGK om de geschillen, waardoor eind jaren 60 het tot een breuk kwam, waaruit de NGK is ontstaan, om die op te ruimen en samen weer één kerk te zijn. De GKV-synode vond dit laatste nog iets te snel gaan, maar het is een hoopvolle zaak dat gereformeerde christenen inzien dat de kerkscheuringen van de vorige eeuw een smet op het blazoen van de kerk van Christus zijn. Hoewel de GKV nog niet toe is aan een hereniging met de NGK, wordt ook de GKV zelf met regelmaat herinnerd aan het pijnlijke feit dat professor Klaas Schilder uitgerekend in de hongerwinter van 1944 besloot met een groep uit de gereformeerde kerk synodaal te stappen. Onbegrijpelijk, zeggen we nu. En laten we het rijtje dan maar even afmaken. Ook de christelijk gereformeerden hebben na 1834 een ingewikkelde weg afgelegd om uiteindelijk in 1892 tot de CGK te komen die we nu ruim 120 jaar hebben. Juist in de kerkelijke omgeving van het geloof zijn gevoelens nogal eens onderdrukt of niet serieus genomen vanwege leer en dogma. En het gebeurt nog. Zo krijgen mensen in sommige kringen nog steeds te horen dat ze niet mogen klagen, omdat volgens de leer van de voorzienigheid hun ellende zeker ergens goed voor zal zijn. In al die situaties, zo pak ik de draad van Dick van Kampen weer even op, gaat het niet meer om mensen, maar eigenlijk om macht, die zogezegd in naam van God wordt uitgeoefend. Dat ziet Prediker in zijn tijd ook gebeuren. Er is dan een belangrijke godsdienstige stroming die de wijsheid, chogma, genoemd wordt. De wijsheidsleraren geven jonge mannen een praktisch godsdienstige opvoeding die vooral gebaseerd is op het dogma van de vergelding. Ik heb daar in de vorige preek over Prediker ook al het nodige over gezegd, maar kort en goed komt het hierop neer: God beloont de goeden en hij straft de kwaden. Bij de vrienden van Job komen we deze gedachtegang tegen, maar ook in het boek Spreuken, daar lezen we teksten als: wat de rechtvaardige wensen, geeft altijd geluk. Wat de goddeloze hopen, loopt uit op toorn. De hand van de vlijtigen zal heersen, maar de traagheid voert tot dienstbaarheid. Aan één kant kun je zeggen: gewoon een lekkere stevige moraal. Je zou het bijna Hollands kunnen noemen. Niet zeuren, maar gewoon je best doen. Maar daarachter zit toch de vergeldingsleer die zeer populair was in het latere Jodendom. Het is ook niet voor niets dat Jezus op dit punt nogal eens aanvaringen had met de geestelijke leiders van Israël. En ook de discipelen waren besmet door dit denken. Ze vragen in Johannes 9 over iemand die vanaf zijn geboorte blind is: Rabbi, hoe komt het dat hij blind is? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? En dan moet Jezus zeggen: hij niet en zijn ouders ook niet. Waar het om gaat is dat Gods werk door hem zichtbaar moet worden. Dit laatste is overigens een interessante opmerking van Jezus, maar waar het om gaat is: je kunt en mag niet zomaar een relatie leggen tussen iemands ziekte of andere tegenslagen die iemand heeft en Gods straf. Vorige week in de preek heb ik gezegd dat Prediker als geen ander deze vergeldingsleer aan de kaak stelt. In zo'n godsdienstige visie staan niet het leed en het geluk van de mensen voorop, maar alles draait om de vraag of ik mij voeg in een bepaalde orde die dan aangeduid wordt als Gods orde. Zo wordt godsdienst een bedrukte zaak. Lachen, niets doen en ontspanning zijn iets voor de dwazen. Maar ook huilen is geen wijsheid, want alles wat je overkomt is immers bestuur van God. Ik moet dat accepteren. Het is of een straf of een opvoedingsmethode van God. Het probleem is: zo'n visie doet aan de alledaagse ervaring van mensen op geen enkele manier recht. In zo'n sfeer krijgen lachen en huilen altijd iets verbodens of kunstmatigs. Lachen wordt leedvermaak om de ander wiens ellende eigen schuld is. Of het wordt dom en buiten je zinnen lachen omdat er bijvoorbeeld drugs of alcohol aan te pas komen. Tranen worden opgewekt door sentimentaliteit of door oneerlijke krokodillentranen. Tegen deze en dergelijke gedachten komt Prediker in verzet. Hij is een door en door bewogen mens die tegelijkertijd Gods woord beluistert en oog heeft voor mensen in achterbuurten, gevangenissen, ziekenhuizen en inrichtingen. Deze man heeft alles gezien in de wereld. Hij kent de wereld, hij kent de mensen. Hij is door en door mens en hij is door en door realist. En hij begrijpt dat huilen narcistische tranen kunnen zijn waarbij mensen een schop onder de kont moeten hebben. En hij begrijpt dat de lach van mensen als die van een boer die kiespijn heeft kan zijn. Ze zouden wel echt willen lachen, maar pijn en verdriet beletten de hartelijkheid en de vrolijkheid ervan. Of ze proberen hun onzekerheid te overstemmen. Terug naar de tekst van vanmiddag. Het is beter om in een huis van rouw te zijn dan in een huis vol feestrumoer. Want wanneer een mens droevig is, is het met het hart goed gesteld. Je kunt beter luisteren naar de berisping van de dwijzen dan naar de lofzang van de dwazen. Want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Dat is enkel leegte. Waar slaat het lachen van de mens op? Dat is eigenlijk de vraag. Is het een valse lach of een gulle lach? Dat is voor ons vreselijk moeilijk om uit te maken. En daarom steekt prediker af naar het meetinstrument van het echte mens zijn. Wil jij weten waar mensen op hun best zijn, waar mensen op hun echt zijn, ga dan naar een rouwdienst. Kijk hoe de mensen er dan bij zitten. Probeer hen dan in de ogen te zien. Probeer hun hart, hun gemoed van dat moment te peilen. Lukt ons niet, maar prediker zegt, ik bedoel maar. Prediker weet dat mensen op hun echt zijn in droevige omstandigheden. Als ze klem zitten, verslagen zijn, het niet meer weten. Diep onder de indruk van de dood ziet hij in die dood symbolen van allerlei menselijk leed. De oerbron van het huilen, de aartsvijand van elke lach. De dood zegt hem dat niets aards duurzaam is. En dat maakt het aardse leven niet betrekkelijk, maar geeft in tegendeel het heden een enorme, unieke betekenis. Prediker steekt er alle energie in om te ontmaskeren wat mensen hun heden ontnemen wil. Als mensen zeggen, vroeger was het allemaal beter, dan stelt hij daar tegenover, het is niet wijs om dat te zeggen. Als mensen zeggen, wat mij overkomt, dat is straf op de zonde, dan maakt prediker duidelijk dat God geen verzamelaar is van oud zeer, die voortdurend dingen uit het verleden ter sprake wil brengen en het ons op gezette tijden allemaal wil inpeperen. Nee, zegt prediker, God is een God van nieuwe kansen. Weet je wat prediker op het eind van zijn boek zegt? Als een soort samenvatting. Hij zegt, vrees God en onderhoud zijn geboden. Dat wil zeggen, heb eerbied voor God en ga in de weg die hij van je vraagt. Het bijzondere van prediker is dat hij niet alleen het verleden schaakmat zet om het heden te kunnen beleven. Dat doet hij ook met de toekomst. Als mensen niets durven te ondernemen uit angst dat er iets vervelends of iets akeligs zal gebeuren, dan zegt prediker, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Want een mens kan van de toekomst niets weten. Als mensen zichzelf laten verlammen door steeds maar te zitten rekenen, dan zegt hij, wie steeds op de wind let, zal niet maaien. En wie steeds naar de wolken ziet, die zal niet zaaien. Zaai je zaad in de morgen en laat je hand tegen de avond niet rusten, want je weet niet of het ene lukken zal, of het andere, of dat beide tezamen goed zullen zijn. En zo neemt prediker de spanning weg waarin ook het heden verlamd kan raken. Wij kunnen verlamd raken door dingen uit het verleden, zaken die bij ons blijven knagen. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? We kunnen ook verlamd raken door dingen in de toekomst, als het maar goed gaat. Als mijn kleinkinderen maar niets overkomt. Prediker zegt, zie het heden nou iets dat God je nu geeft, om nu van te genieten en om nu mee om te gaan. Prediker geeft ons dus het heden terug. En in dat heden schept hij de ruimte voor onze ervaringen en gevoelens, vreugde en verdriet, lachen en huilen. Het is niet vroom als wij die weg praten met dogma's en mooie woorden. God is niet boven als een afstandelijke, veeleisende God. God is geen verleden tijd, versteend, koud op ons hart, ons altijd maar herinnerend aan wat we verkeerd hebben gedaan. God is niet straks als een dreiging of een onzekere belofte in de verte. God is beneden en heden, om ons verdriet en onze vreugde te delen. Ik zou willen zeggen, God lacht met ons en God huilt met ons. Het onderscheid vals en gul verdwijnt, is niet meer aan de orde. Hij is er in onze omstandigheden en emoties precies zoals we zijn. En daarom doet elk moment zich als een kans voor, een mogelijkheid door God geboden. Zoals Prediker zegt in zijn beroemde uitspraak, alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd. God is beneden en heden. Zo heeft Prediker het zelf ervaren en dat wil hij meegeven aan de mensen. Dat is ook de reden waarom hij zo uitdagend zegt, je kan beter in het huis van rouw verkeren dan in het huis van feestgedruis. Je komt God immers pas echt tegen als je op het spoor zit van gevoelens en ervaringen die je werkelijk met hem en met anderen wil delen. En daarvoor moet het hart van de mens zacht gemaakt worden. Achteraf, nieuwtestamentisch kun je zeggen dat Prediker de weg baant voor Jezus, de Messias. Je kunt hem in de lijn van Prediker zien, omdat ook hij, Jezus, de mens niet onderwerpt aan dogma's en onmenselijke eisen, maar hen laat ervaren dat God zich in onze dienst stelt om genezing, lichamelijk, maar vaak geestelijk, geluk en gerechtigheid te brengen. Hier ligt ook een springend verschil met de andere godsdiensten, zoals de islam. Islam, dat betekent onderwerping, submissie. Wij hebben ons aan de heilige, hoge God te onderwerpen in de hoop dat het straks allemaal doorslaat naar de goede kant en hij, Allah, ons zal toelaten in zijn hemels koninkrijk. Maar het christendom leert, laten we dichterbij zeggen, Jezus laat ons zien dat God ons niet aan ons onderwerpt, maar dat hij vanuit de hoge hemel naar ons neerdaalt als een knecht. Dat is het springende van het christendom. De hoge God komt naar ons neer als een knecht om dienend en reddend op te treden naar de mensen. En dat is nog altijd in vergelijking met andere godsdiensten ongehoord en uniek. Dat is de God die ook Predikers God is. Een God die niet het onmogelijke van ons eist, maar een God die ons nu, in het heden, liefderijk en zegenrijk nabij is en graag deelgenoot wil zijn van ons leven en degenen die ons lief zijn. Geprezen zij Israëls God, die in Jezus Christus ook onze God en Vader is en die ons wil laten delen in zijn gemeenschap door de Heilige Geest. Amen. Zullen we bidden en danken. Heer onze God, is het een valse of een gulle lach die bij ons naar boven komt? Hoe moeten we het lachen in zorgeloze, vrolijke omstandigheden peilen? Het kan heel oprecht zijn. Het kan werkelijk de lach als van een onschuldig kind zijn. Het kan dat we daarin helemaal naar uw bedoelingen mens zijn. Maar het kan ook heel makkelijk dat het een beetje een lach is van een boer die kiespijn heeft. Lachen, maar er zit een hoop pijn op. Verdriet of onzekerheid. En we doen mee. En we willen meedoen. Want we willen niet voor de ander weten dat het in ons hart toch wat minder vrolijk gesteld is dan mensen wel eens denken. En daarmee komen we bij die andere lach. Een lach die eigenlijk meer een traan is. Als wij in huizen van rouw zijn, als wij in de knel zitten, als wij soms met onszelf niet goed raad weten, als we angstig zijn, als we somber zijn. God, ja, dan komt er iets bij ons naar boven. In het echte mens zijn, waarin de tranen kunnen worden tot een echte lach als u ons daarin tegemoet komt. Dan kan het worden een huilen wat een huilen is van blijdschap. En zo bidden wij u dat we u zo mogen leren kennen dat we uw vaderhart zo goed zullen kunnen peilen dat we voor onszelf steeds meer ontdekken dat u op die manier met ons wil omgaan. Een God die ons wil ontmoeten in onze echte omstandigheden, waarin we er puur zijn voor u en waarin we ook onze kwetsbaarheid opstellen, zodat een ander ook daarin kan meedelen. En die twee dingen, daar zit ook een verband tussen. Zodra wij leren om ons kwetsbaar op te stellen naar u, komt er ook een kwetsbare houding naar elkaar, naar de mensen die we vertrouwen. En zo vragen wij u, Heere God, dat we u zullen vrezen, dat wil zeggen eerbied voor u zullen hebben, en dat we in uw weg zullen gaan. Het devies van Prediker aan het eind van zijn boek. Ondertussen bidden wij u voor al die mensen die in rouw gedompeld zijn, de mensen die op wat voor manier ook in de knel zitten. We bidden voor de mensen in onze gemeenten, de beide gemeenten. We bidden voor anderen die we kennen. We bidden ook voor al die mensen ver weg die in nood verkeren. Wij vragen u, wilt u zich over deze wereld ontfermen en over alle moeiten die er zijn bij mensen? Wilt u ook de hulp die geboden wordt zegenen? Heere God, zo vragen wij u of u met ons mee wil gaan deze week in. Geef ons een goede week. Wilt u ook zijn met allen die op vakantie zijn? of op vakantie gaan, wilt u hen een goede tijd geven en ook weer veilig bij ons terugbrengen. Wij bidden u om de komst van uw rijk. We geloven dat u bezig bent in die enorme beweging die begonnen is met Abraham eigenlijk. En die ook in deze tijd doorgaat. U die zoveel mogelijk mensen, het liefst alle mensen, daarin mee wilt nemen. Zodat de schare straks werkelijk niet te tellen is. We bidden u, wil geven dat er in deze tijd al tekenen van uw goede rijk zichtbaar mogen zijn. En dat we ook ons laten inschakelen om iets daarvan te laten zien, te laten merken aan de mensen. En als we werkelijk van u uit die dingen doen, dan zal het ook geen kunstje zijn, maar dan zal het spontaan eigenlijk vanzelf gebeuren. Zo zullen we zichtbare brieven van u, Heer Jezus Christus, kunnen zijn als we in afhankelijkheid van u leven. Gaat u zo met ons mee. Geeft u ons een goede week. En we vragen u of u weg wilt nemen uit deze dienst waar u minder blij mee was. En of u alle goede dingen wilt zegenen en gebruiken voor uw rijk. Dank u wel zo voor uw boodschap. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan naar de collecte. En die is bestemd voor de beide diaconale projecten. Dat wil zeggen, de CGK is dat het Passion en voor de NGK is dat Felix Kool. Van harte aanbevolen. Zullen we gaan staan? Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof. Ik wil dat doen met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En daarna zingen wij onze slotzang. Dat is gezang 476 vers 1 en 4. Ik nodig u uit om vanuit uw hart de volgende woorden uit te spreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We gaan hier vandaan en we nemen met ons mee die oude Aaronitische zegen. Ontvang Gods zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.